is. En dan gaat hij in die laatste hoofdstukken zeggen hoe wij dus ook mogen zijn. En dat is vaak het concept in zijn brieven. Romeinen 12, vers 9. Laat je liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan jezelf. Laat je enthousiasme niet bekoelen, maar laat je aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die je in je hebt. En wees standvastig wanneer je tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer je om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Daar heb je dat woord. Zegen je vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Tot zover lezen we met elkaar. Nou, deze tekst gaan we overdenken en aansluitend zingen we met elkaar twee nummers. Sela-nummer, mag ik jou tot zegen zijn, hebben we pas nog gezongen op de bruiloft. En ook opwekking 732, wat een wonder dat ik meewerken mag. Goed, even twee Griekse woorden om te laten zien hoeveel Grieks wij eigenlijk spreken. Zit in de medische wereld, zitten heel veel Griekse woorden, maar ook gewoon in ons alledaagse spraak. Kijk, deze woorden, xenofobie. Dat woord kennen we wel. Philoxenia kennen we misschien niet. Als je op internet gaat zoeken, heeft hij het ook veel meer over xenofobie dan over philoxenia. Xenia komt van xenos. Xeno. Er is een winkelketen die ook zo heet. Hele vreemde winkel is dat. Nou, die heeft exotische producten, hè? Vandaar. Fobie, dat weten we wel wat dat is. En philo, dat kennen we ook wel. Want een filosoof is iemand die houdt van wijsheid, die daar graag over studeert. Een vriend, een liefhebber van wijsheid. Een philo, Xenia, is een liefhebber van de vreemdelingen en van de vreemdelingschap eigenlijk. Misschien wel, er staat een of tussen, misschien wel goed om je aan het begin even te realiseren, waar zit ik eigenlijk meer? Vind ik het lastig, vreemdelingen, of vlieg ik erop af, of geen van beide, ben ik er eigenlijk helemaal niet zo mee bezig? Dat. Nou, ik preek hier natuurlijk over omdat het actueel is in Maassluis. Als kerk lopen we altijd wel ietsje achter, 2 weken, 3 weken op de actualiteit. Maar je mag ook dingen wel een beetje doordenken. Je hoeft er niet gelijk bovenop te knallen. Wij hebben nieuwe BMW, nieuwe wethouders. En die willen van de vluchtelingenboten af. Dus als Maassluis stonden wij een beetje bovenaan als het ging om vluchtelingenopvang. En nu ineens zijn er een paar mensen die willen dat wij een beetje onderaan de lijst komen bungelen. En hoe vinden we dat? En hoe is dat voor onze burgemeester Jack de Vries? Die hoorde dat wij voor hem hadden gebeden. En nam meteen contact met mij op en ik merkte aan hem hoe hij ermee zat en dat hij zelfs angstig was. Het was angstig voor hem thuis. In zo'n wereld leven wij. Als je het politiek niet met elkaar eens bent, ga je elkaar bedreigen. Nou, dus gaan we het hebben over gastvrijheid. Dit is dus het Griekse woord philoxenia, altijd vertaald met gastvrijheid. Letterlijk betekent het vreemdelingenliefde. Heel vreemd woord, vreemdelingenliefde. Liefde is in de Bijbel nooit zomaar een gevoel, dat weten we wel, hè. Liefde is veel meer een opdracht, van ik doe dat gewoon. Ook al voel ik niks bij jou, ik heb jou toch lief. Ook al roep jij niks in mij op, ik heb jou lief, want dat doet God en dat probeer ik ook. Dat is ontzettend moeilijk, maar dat is liefde. Dat is liefde. Dus, is wat anders dan verliefdheid. Of dat je zegt, oh wat aantrekkelijk, daar ga ik van houden. Nee, ik ga er gewoon van houden omdat dat uit mezelf komt, omdat dat van boven komt. Dat is vreemdelingenliefde. De oproep tot vreemdelingenliefde is niet van het Nieuwe Testament zomaar ineens. Die kom je al tegen in het Oude Testament. We kennen wel de uitdrukking, de vreemdeling die in uw steden woont. Althans, de ouderen onder ons kennen die uitdrukking, de vreemdeling die in uw steden woont. En wat dacht je van deze wet van Mozes? Een vreemdeling mag je niet uitbuiten of onderdrukken. Jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ook die motivatie erbij, heel bijzonder. Je moet dus ook goed je eigen geschiedenis kennen. En er lopen in deze wereld mensen rond die hun eigen geschiedenis niet kennen. Mensen van wie je dat wel een beetje zou mogen verwachten. Ik noem er eens eentje, de president van de Verenigde Staten. Die kent zijn eigen geschiedenis niet, hè? Die sneert naar mensen die illegaal met een boot naar de Verenigde Staten komen. Wat denk je? Opa Trump komt uit Duitsland illegaal met een boot naar de Verenigde Staten. Had hij kunnen weten als hij in het fotoboek had gekeken. Beide opa's van die president zijn trouwens Duitser. Ben ik van Duitse bloed, zingen ze ergens. Hè? Dat kan deze president ook zingen. Terug naar Israël. Dat volk is van jongs af aan gewend aan reizen, aan trekken, aan weg moeten gaan, aan ergens vreemdeling zijn, diaspora, verstrooiing, ballingschap. Dat is het hele Oude Testament door eigenlijk. Hè? En nu nog. Overal wonen Joden. En dat vindt de wereld vreselijk, dat overal Joden wonen. Nou, het begon al bij Abraham. Die woonde als vreemdeling in Canaan. Zo staat dat in de Bijbel, hè? Dat is een vreemdeling. En dat gaat maar door. Allemaal mensen, Mozes een vreemdeling, het volk in Egypte een vreemdeling, in Babel een vreemdeling. David een vreemdeling, moet vluchten voor koning Saul, voordat hij zelf koning wordt. Dus heel erg bekend met vreemdelingschap. En dat het hoogtepunt, ja, dat is Jezus. Want als iemand een vreemdeling was, niet alleen maar in dat landje daar, maar hier op aarde, dat was Jezus. De hemel is zijn thuis. Moet je indenken dat je bij God de Vader woont en dat hij zegt, zou jij eens een poosje daar willen wonen? Dat wil zeggen, ruim 30 jaar daar. Hoe zou dat lijken? In die troep daar. En Jezus zegt, dat gaan we doen, pap. En hij komt naar ons toe. Komt tussen mensen die helemaal onder de plak zitten van de zonde. Dat was hem zo vreemd. Van, oh joh, wat reageer je raar. Zijn we in de hemel niet gewend. Hé joh, wat gebeurt hier? Zo ben ik thuis niet opgevoed door mijn vader. Dus het moet voor Jezus als een koude, natte deken gevoeld hebben. En toch is hij hier gekomen en heeft hij zelfs ons paspoort aangevraagd. Hè? Mag ik een mens worden? Hij is vertrouwd geraakt met onze gebruiken. En dan zegt hij op een gegeven moment, Jezus, als ik nou later nog een keer naar de aarde kom, want ik ga nu weg, maar als ik later nog een keer terugkom naar de aarde, dan ga ik de volken beoordelen op hun daden. En ga ik vragen, hoe heb jij gedaan tegen iemand die ziek was? Hoe heb jij gedaan tegen iemand die in de gevangenis zat? En hoe heb jij gedaan tegen een vreemdeling? Want dat was ik, zegt Jezus, tegen wie je zo deed. Dat was ik, dat ben ik. Onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze gevangenschap heeft hij gedragen. En Jezus was ook echt een vreemdeling en hij is het nog steeds. Lang niet iedereen moet hem. Hij is zo anders. Moet je dat ook wel eens denken als je iemand ziet met een straatkrant? Hé, hey, dat kon Jezus wel eens zijn. Als je een zwerver ziet, is dat nou Jezus in vermomming? Wat Jezus doet en wat Jezus gedaan heeft, is echt bijzonder. Dus hij heeft niet gezegd toen hij naar de aarde toe kwam, ik blijf maar heel eventjes hoor, een paar uurtjes, even kijken hoe het hier is en dan gaan we weer naar boven. Nee, hij gaat zich aan ons verbinden, hè? Gaat helemaal kopje onder in deze wereld. Mag ik een mens zijn? Ik zeg dit omdat je ook vreemdelingen hebt vluchtelingen die zich niet willen verbinden aan het land waar ze in gaan wonen. En daar zijn in het Oude Testament ook wel andere woorden voor dan zomaar vreemdeling. Ik wil het even laten zien. Dit is echt wel best wel belangrijk, denk ik. Je hebt in het Oude Testament de geer, dat is de vreemdeling. Maar je hebt ook de zeer, scheelt in het Hebreeuws maar één letter. En bij ons ook, als je dat zo ziet. Geer of zeer, of nokri. En nokri en zeer, dat zijn buitenstaanders. Je mag ook vertalen buitenlanders. Buitenlandse vreemdelingen. Dat gaat om iemand die komt wel in jouw land, maar niet om zich daar te vestigen. Dat is iemand, de buitenstaande, die heeft niet de intentie om een onderdeel te worden van de Israëlische cultuur, van de Israëlitische cultuur. Nou, tegen zulke mensen mochten de Israëlieten volgens de wetten van Mozes ook gereserveerde doen. Je mocht van niemand rente vragen, want dat is slecht voor de economie, voor je eigen land. Maar van die mensen mag je rente vragen. Die als buitenlander komen, maar zich niet als Israëliet willen gedragen. Zulke mensen mogen niet meedoen met jouw feesten, met jouw godsdienstige feesten. Dat is opvallend. En ik heb me natuurlijk afgevraagd of dat ook iets wil zeggen voor ons, in onze situatie. Als er nou migranten komen die heel duidelijk niet de intentie hebben om zich te schikken naar onze cultuur, hè, die daar misschien zelfs wel vijandig tegenover staan. Ik vraag het, hè. Moeten wij daar dan hetzelfde mee omgaan als met andere vluchtelingen die zich willen gaan vestigen, die onze taal willen leren, die zich gaan aanpassen? Wat moet je bijvoorbeeld, ik vraag het hoor, wat moet je met Syrische moslims in een AZC die hun christelijke landgenoten, medevluchtelingen, intimideren in zo'n AZC? Wat moet je daarmee? Daar moeten we toch iets mee? Ja, in elk geval is het opvallend dat God zelf in het Oude Testament onderscheid maakt, een nuance. En ik noem het hier alleen, het vraagt meer denkwerk hoor, om te weten of je hier nou conclusies aan zou mogen verbinden, bijvoorbeeld voor je politieke beleid. Dat is wel opmerkelijk, hè? Er is een nuance in de Bijbel. Als je kijkt in Romeinen 12, wat we gelezen hebben, zie je ook een nuance. Moet je eens kijken wat we hebben gelezen. Wees standvastig als je tegenspoed ondervindt. Bekommer je om de noden van de heiligen, medegelovigen. Heb vreemdelingen lief, zegen je vervolgers. Het lijkt er heel sterk op dat Paulus hier denkt bij vreemdelingen aan medegelovigen die vervolgd worden. Ik zeg niet dat hij zich daartoe beperkt, maar daar heeft hij het wel nu concreet over. Zie ook in andere teksten die gaan over Philoxenia. En Paulus wil dan dus zeggen, voor het behoud van de kerk, hè, is het noodzakelijk als jullie als gelovigen elkaar opvangen. Als je merkt, hé, er komt een vluchtelingenstroom, vang elkaar op. Christenen die op de vlucht slaan, moeten op elkaar kunnen rekenen. Ook al spreken ze een heel andere taal, heb je daar een vertaal-app voor nodig. Zoals bij Puja, die daar achter in de kerk zit en die nu dit in vertaling hoort. En ik snap het hoor, het is eng om naar hem toe te lopen. Maar het is net een mens. En waarom heten ze dan vreemdelingen? Want wij denken vaak associatief, vreemdelingen, dat is omdat ze vreemd zijn, omdat ze vreemd doen. En dat betekent het niet. Het betekent alleen maar, ze hebben een vreemde achtergrond, een andere achtergrond. Je moet daar even aan wennen. Je moet even over wat barrières zijn, maar het zijn geen vreemde mensen. Hé, maar dan zit er ook nog wel een bredere toepassing in die oproep van Paulus. Kijk, in elke kerk zitten mensen die elkaar niet begrijpen. Ik vind het zelf heel lastig om te zien. Heel soms ook zelf lastig om daarmee om te gaan. Want ik wil verbinden. En dan denk ik, oh, maar die twee, dat geeft kortsluiting. En die twee, die snappen elkaar niet. Dat gaat helemaal niet goed. En misschien is dat wel vanwege een verschillende kerkelijke achtergrond, hè? Of gewoon een verschillend karakter. Of een verschillende persoonlijkheid. Of wat dan ook er met je is. En wat doe je dan? Nou, het risico is heel groot, ook in de kerk, misschien juist in de kerk, dat je denkt, ja, dat je gaat fluisteren over elkaar. Die en die doet altijd zo gek, wat vind jij er nou van? Zo grillig gedrag, daar kan ik helemaal niks mee. Er is echt wat mee aan de hand hoor. Nee, er is misschien ook wel wat met die persoon aan de hand. Of die en die houdt zich altijd zo afzij dat die gaat gelijk naar de dienst weg. Zo gesloten kom je niet doorheen. Nou, dat is misschien ook wel zo. Of die en die heeft zulke vreemde ideeën dat die nog bij ons in de kerk zit. Een vreemdeling is in de Bijbel niet iemand die vreemd doet, die jij vreemd vindt, maar iemand die anders is. Dat is een vreemdeling. Iemand voor wie jij je hart mag openstellen, dat is een vreemdeling. Dus uit je comfortzone. Wat een paar vrouwen, ik geloof 5 uit onze gemeente in de afgelopen week gedaan hebben, na die vluchtelingenboot toe. Zo moedig en zo mooi, maar waarom vinden we dat eigenlijk moedig? Zouden we dat allemaal niet moeten doen? Uit je comfortzone. Dat doe je ook als je in je eigen kerk eens een praatje maakt met iemand die je tot nu toe altijd een tikkeltje vreemd vond. We kijken nog even naar een woordspel dat Paulus maakt. Dit vind je in geen één Bijbelvertaling terug. Dat is heel jammer. Zelfs niet in de Nadense, die vaak heel stipt is. Moet je kijken hoe Paulus het zegt. Jaag naar vreemdelingen, liefde. En zegen wie op jou jagen. 2 keer dat woord jagen. Er zit heel veel passie in. Dus er wordt op jou gejaagd en dat maakt jou een vreemdeling. Dit gaat om vervolgde gelovigen, hè? Maar trek het maar breder. Het gaat om iedereen die zich opgejaagd voelt. Van, oh, ik voel onrust. Mag ik hier wel zijn in deze kerk? Allerlei kerkmensen. Wat moet je dan doen? Verrassend, de opjagers, het tweede zinnetje, de opjagers moet je zegenen. Doe dat maar. Staat niet dat je ze moet lief hebben. Je hoeft niet thuis te gaan zeggen, oh, dat vind ik zulke fijne mensen die mij opjagen. Ik hou er zo van die mensen. Nee, zegen ze. Spreek goede woorden over ze uit. Dat. En dus de opjagers zegenen. En zelf jagen, ja, dus niet achter vreemdelingen aanjagen. Dat dus niet, want dat worden ze al. Maar jagen op vreemdelingen liefde. Ook weer net zo'n nuance, hè? Misschien wel meer dan je tot nu toe gewend was, is gaan letten op het hele vluchtelingenprobleem. Erop jagen, dat betekent ook niet wachten tot het op jou afkomt, maar er zelf actief mee bezig gaan. Opletten, jagen, speuren, contacten leggen misschien wel. Kijk, wij leven in een verrotte wereld. Mensen vinden elkaar zo gauw vreemd. Nou, dan kun je dus op 2 manieren jagen. Je kunt elkaar wegjagen, vreemd. Je kunt ook zeggen, vreemd, daar jaag ik op. Daar ga ik naartoe. Op 2 manieren jagen. Mooi zo'n woordspelletje. Goed. Nou, klinkt gemakkelijk allemaal. Jagen op vreemdelingenliefde gaan we even doen als arm. Het is niet gemakkelijk, omdat het hele vraagstuk ook complex is. Ik liet al die nuance horen uit het Oude Testament, hè? Van een vreemdeling en een buitenstaande. Het is complex, en hoe ga je ermee om? Kijk, de makkelijke weg is, want sommige mensen zeggen het is wel gemakkelijk hoor, weg met die bootjes. Dat is de makkelijke weg. En dan kun je boos van worden en je kunt ook moedeloos worden en je kunt ermee worstelen, wat moeten we dan wel? En is het niet dweilen met de kraan open en hoeveel komen er nog? Al die vragen, hè? Kijk. En nou is het zo mooi dat we in de kerk zijn, want ik sta hier niet zomaar een politiek verhaal te houden. Is het geen zegen dat wij een hulplijn hebben? Je denkt, hoe moet het, wat moeten we ermee, wat moet ik doen en zo. Zou het daarom zijn dat Paulus eerst, hebben we ook gelezen, dat hij eerst opschrijft, voordat hij het gaat hebben over die vreemdelingen. Laat je enthousiasme niet bekoelen, laat je aanvuren door de geest en dien de Heer. Dus, dit is zo goed. Als je iets wil gaan doen waar je denkt, oh, dat heb ik nog nooit gedaan. Dit is te groot voor mij, dit is onbekend voor mij, dit is vreemd voor mij. Maar ik wil iets goeds doen. En dan heb je motivatie nodig. En als je dan begonnen bent, Hou je die motivatie nodig? Waar haal je die vandaan? Uit die personen, nou daar kan je moedeloos van worden soms. Waar haal je het vandaan? Hé, uit de hemel misschien. Zou Jezus er een beetje verstand van hebben van vreemdelingen? Paulus gelooft dat het je blijvend kan helpen als je bedenkt, ik doe dit voor de Heer, dien de Heer, ik doe het voor de Heer. En ik doe het ook door de Heer. Dat is het vuur van de geest, het is zijn adem in mij. Zo'n mooi woord altijd, enthousiasme, in theosma. In de beweging van God. Hier heb je altijd wat aan, bij alles wat je moeilijk vindt, als het thuis moeilijk is. Enthousiast in de beweging van God. Zullen we het proberen, niet ophouden het goede te doen en daarna jagen om wel goed te doen, hè? Goed te doen aan wie jou vreemd is. Of dat nou is in je eigen stad, of zelfs in je eigen kerk. Mag ik jou tot zegen zijn? Open en gastvrij. Amen.